Ja, welkom bij de Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging. Je denkt misschien als vaste luisteraar wat over komen. Nou, jullie zijn er toch alleen op donderdag uit. Dat klopt, maar wat leuk extra materiaal. Wij zijn namelijk laatst gevraagd om op het GroenLinks PvdA-congres een uur lang de live radio daarover te nemen met onze podcast. En daar hebben we allemaal gesprek gevoerd en achteraf dachten we eigenlijk, dit waren zulke leuke gesprekken, die moeten we eigenlijk delen met onze luisteraars. Dus speciaal voor jullie een bonusaflevering met 4 gesprekken maar liefst over linkse politiek en de linkse beweging. Ga er lekker voor zitten en geniet ervan, zou ik zeggen.
De linkse revolte.
Ja, welkom bij de linkse revolte. Wij mogen een uurtje lang de radio lenen om hier te praten. Wij zijn namelijk een podcast die iedere week op donderdag te luisteren is op platforms als Spotify en Apple Podcast en te kijken is op YouTube. Maar vandaag mogen we de congresradio een uurtje overnemen. En dat doen we gelijk in een heerlijk razend tempo. We gaan namelijk met maar liefst 4 gasten praten met 4 hosts over een reeks aan onderwerpen variërend van vrouwen in de politiek tot een pleidooi voor pessimisme. Het is tijd voor de linkse revolte.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need...
Mijn naam is Hans Rodenburg, ik ben projectleider bij wetenschappelijk bureau GroenLinks en ik zit hier met de vaste host in de podcast, tenminste bijna allemaal. Janneke staat een broodje te eten op de achtergrond. Ik zit hier met Noortje Thijssen, eerste Kamerlid en directeur van wetenschappelijk bureau GroenLinks.
Ja, hallo allemaal.
Hoi. Janneke Hoorman staat een broodje te eten, fractievoorzitter van de Haagse PvdA en medewerker van de W.R.D. Beckman Stichting. Dan hebben we nog Abdelkader Kabbaj, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en actief voor de PvdA.
Hoi allemaal.
En we zitten hier ook met een gast, maar die gaan we zo introduceren. Vandaag dus maar liefst 4 gasten. Mensen die eerder in onze podcast zijn geweest en een scherp verhaal hebben over waar links heen moet. En dat gaan we in sneltreinvaart doen. En de eerste gast is Devika Partiman. Zij gaat in gesprek met Noortje en Ab. Let's go.
Ja, hoi. Super fijn, Devika, dat jij er bent.
Ja.
Iedereen die de podcast kent heeft ook al kunnen luisteren naar jou, waarin je ook heel uitgebreid hebt verteld waar jij voor staat, namelijk Stem op een Vrouw, een initiatief om ervoor te zorgen dat meer vrouwen gekozen worden als volksvertegenwoordiger. Heel veel luisteraars denk ik die ook hebben meegedaan door ergens juist niet in de top van de vrouwen te kiezen, maar ergens op die wiebelposities. De eerste vraag aan jou, er zullen vast luisteraars zijn die twijfelen. Vrouwen die denken, is het nou wat voor mij of niet? Moet ik nou me gaan kandideren voor de Tweede Kamer? Want er komen weer Tweede Kamerverkiezingen aan. Maar ook gemeenteraadsverkiezingen in maart. Wat is jouw boodschap aan al die twijfelende vrouwen?
Eigenlijk vooral dat je twijfel moet verkennen. Wat wij heel vaak zien is dat twijfel snel een nee wordt. Van ik twijfel, dus ik doe het niet. In plaats van ik twijfel, dus ik ga er met mensen over praten. Dus ik ga verkennen wat mijn twijfel is, waar de barrières liggen en daarover in gesprek. Dus verken je twijfel. En ondertussen, want de kandidering sluit over minder dan 10 dagen volgens mij. Solliciteer wel gewoon, want je kan je altijd nog terugtrekken.
Ja.
En wat zijn die twijfels die je vaak hoort dan?
Verschilt heel erg. In de Kamer, zeker de laatste paar jaar, is het toch de vrees voor de harde cultuur in de Kamer en de onderlinge verstandshouding schrikt af. Net als online haat. Dus eigenlijk politieke cultuur breed. Nou ja, de Tweede Kamer is denk ik het allerslechtste voorbeeld wat we nu hebben van wat je wil uitstralen als volksvertegenwoordigers. En dat schrikt gewoon heel veel mensen af. Niet alleen vrouwen, maar zeker wel ook. En ook veel mensen van kleur bijvoorbeeld. Maar ook veel meer persoonlijke dingen, zoals kan ik het wel combineren met een privéleven hebben? Wat denk ik een hele valide vraag is voor Kamerleden. Hoe wordt er naar mij gekeken als ik dat ga doen vanuit mijn omgeving? Of integriteitskwesties, maar dan zit ik vast aan die partij. En ook heel vaak wel, ik ben het niet met alles eens en niet weten hoe je daarmee om moet gaan. En dat is natuurlijk, dat hebben natuurlijk alle volksvertegenwoordigers wel eens. Maar er wordt heel weinig openlijk over gepraat. En dat je gewoon wel eens kan afwijken. Niet elke week, maar heus wel eens. Ja. En dat weten mensen gewoon heel vaak niet.
En dat het ook heel gezond is, toch?
Ja, dus eigenlijk dat die gebrek aan kennis over hoe zo'n politieke partij werkt. En dat op het moment dat jij erin zit, je dus meepraat en dus meebepaalt wat de lijn is. Dat hebben heel veel mensen nog niet door. Vrouwen zijn vaak ook nog maar relatief kort lid, want wij worden op latere leeftijd gemiddeld politiek actief. Dus je ziet ook dat die kennis over hoe de hazen lopen is ook gewoon vaak lager.
Ja. En stel, hè, je meldt je aan als vrouw en je wordt gekozen en je zit dan, hè, daar in die gemeenteraad of in de Tweede Kamer misschien. Doen jullie ook iets om die vrouwen ook te helpen om er een succes van te maken? Want het kan nogal guur zijn wat er allemaal op je afkomt.
Zeker, ja. We zijn niet een soort individueel coachingsbureau. Dus op dat niveau vaak niet. Als we worden gemaild of gebeld van joh, ik loop ergens tegenaan. Dat gebeurt eigenlijk regelmatig. Gaat het vaak over dingen als interne intimidatie, pestgedrag, ongewenst, noem het allemaal maar op. Dan helpen we wel. Niet zozeer dat wij dan de therapiesessie gaan doen, zeg maar dan denken we mee met, oké, hoe werkt het klachtenmechanisme in je partij? Waar loop je daar tegenaan? Kunnen we je koppelen aan iemand die wij kennen die dit ook heeft meegemaakt, met wie je even kan gaan sparren? Dus op dat niveau helpen we. Dus we denken altijd mee, je kan ons altijd bereiken. Maar waar we eigenlijk als stichting veel meer mee bezig zijn, is hoe dat kan ontstaan. Dus echt die partijstructuren. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met verlofregelingen. Onze onderzoeker, dokter Sarah Runderkamp, is van de week gepromoveerd. Ik mag er nu een dokter noemen.
Nou, mooi.
Die heeft net een onderzoek voor ons afgerond naar de ervaringen van vrouwelijke politici met verlof opnemen. Met name ziekte- en zwangerschapsverlof. Want het bestaat natuurlijk in de politiek, maar is zeer gebrekkig ingericht. En daar zijn we nu eigenlijk al achter de schermen op aan het lobbyen om te zorgen dat verlof voor iedereen in de politiek beter werkt. Er bestaat bijvoorbeeld ook geen ouderschapsverlof, geen mantelzorgverlof, geen rouwverlof. Dus die, wow. Ja.
Dat is zo bizar eigenlijk,
ja, dus
hè?
Daar hebben zeker niet alleen vrouwen last van. Want nee. Nou ja, wij spreken dus bijvoorbeeld ook mannen die zeggen, ja, ik ben tijdens mijn wethouderschap vader geworden. Ja. En ik kon er gewoon niet zijn. Ja.
Vind ik zo belangrijk dat je dat zegt, hè? Omdat het natuurlijk niet alleen maar een vrouwenzaak
zeker
moet zijn.
Niet.
En een vrouwenstrijd, hè? Dat vrouwen het voor elkaar opnemen. Dat is natuurlijk ook echt een mannenzaak. Hey, en je hebt ook zelf een boek uitgebracht afgelopen jaar. Stem op een vrouw. Mooie titel natuurlijk. En in jouw boek beschrijf je ook meerdere vrouwen die zich ook inzetten voor die vrouwenzaak, die dus ook een mannenzaak is. Heb je zelf ook een rolmodel die er echt uitspringt voor jou, waar jij je ook aan optrekt?
Best wel veel eigenlijk. Ja, ja.
Mag er eentje kiezen?
Oké. Dan kies ik toch voor Tanjaja Nansing, oud Tweede Kamerlid PvdA, stadsdeelbestuurder nu in Amsterdam Zuidoost. Iemand die ik heel hoog heb zitten. Echt een pionier, al heel lang politiek actief. Heeft heel veel gedaan voor bijvoorbeeld de positie van migrantenvrouwen. Maar waarom ik vooral dombel op Tanja, is zij zet de stem van kinderen en jongeren echt consistent al 20 jaar centraal in haar politieke werk. Bijvoorbeeld toen ze nog Kamerlid was, organiseerde ze pizzasessies. Daar is ze toen heel bekend mee geworden. Dan kocht zij pizza's. En dan nodigde ze jongeren uit om pizza te komen eten. En dat was haar manier. Elke week deed ze dit. En dat was haar manier om gewoon rustig in een chille setting te horen waar verschillende groepen kinderen en jongeren mee bezig waren. Eten verbindt natuurlijk sowieso. Nu in Zuidoost heeft ze een jongereninitiatief weer opgericht. En zo, ja, ik vind de manier waarop zij werkt zo integer. En doordat zij zo met kids bezig is, wat heel veel politici toch niet doen, en echte inspraak. Dat vind ik heel inspirerend om te zien.
Ja, gaaf.
En zie je dat soort mensen nu ook in de huidige politiek terug?
Ik denk dat er een hele grote discrepantie is tussen wie we zien. Dus wie we. De media speelt hier natuurlijk een hele grote rol in. En wie er allemaal actief zijn. Dus ik zie ze wel. Maar heel veel andere mensen niet.
Waar ligt dat aan, denk je?
Nou ja, ik denk dat met name de journalistieke sector, maar ook politieke partijen zelf. Ze schuiven de hele tijd die lijsttrekkers en de fractievoorzitters overal naar voren. En de bestuurders. En dat is natuurlijk een hele selecte groep mensen die over het algemeen het meest lijkt op die oude norm. De partijtop is natuurlijk toch veel vaker man en wit en hoogopgeleid. En volgt de regels van het politieke systeem. Ook de informele regels. En dus de mensen die het anders doen, hebben en minder vaak succes. Maar zijn ook veel minder zichtbaar. Want dat zijn dus vaak niet die partijleiders. Nee. En ik ken ze wel, dankzij mijn werk. Maar je ziet dus hun verhalen, hun aanpak, wat ze allemaal bereiken. Dat zie je gewoon eigenlijk nauwelijks. Dus ik zou het heel fijn vinden als we een beetje van die obsessie met lijsttrekkers afkomen.
Mm. Zeker. Ja. We zijn een beweging, hè? Zoveel meer dan één of twee personen.
Ja, dat is gewoon zo zonde. Want wij als volk en als kiezer en als mensen missen daardoor zoveel representatie die er dus wel degelijk is. Ja. Maar waar je gewoon nooit over hoort dat die bestaat.
Nee. Hey, en de laatste vraag, raakt hij wel aan. Het lijkt erop dat er eigenlijk nog heel veel slagen te maken zijn in die feministische strijd. Wat is zeg maar de slag die nu geslagen moet worden om ook echt weer verder te komen dan waar we nu staan? Want misschien zijn we zelfs een beetje aan het teruggaan.
Ja, heel veel. Concreet, er komen verkiezingen aan, dus ik ga gewoon even wat partijprogramma input geven.
Doe dat. Ga je gang, drop het.
Er staat, we hebben een wet op groepsbelediging. En daarin staat dat je allerlei groepen mensen niet mag beledigen, want dan is het strafbaar. Dat is heel goed. Maar in die wet staan twee groepen niet, vrouwen en transpersonen. Waardoor bijvoorbeeld, dat was 2 jaar geleden, was er een aanklacht tegen een studentenvereniging die weer zo'n vreselijke banga-lijst had gemaakt. En dat is voor de rechter gekomen en de rechter zei, ja, dit is belediging. Maar omdat gender dus niet in de wet staat als factor waarop je iemand strafbaar beledigt, is het niet strafbaar nu. Dus dat moet in de wet. Die groepsbelediging moet aangepast. Iedereen die daar nog niet in vermeld staat, moet daarin. Dat zijn dus vrouwen en transpersonen. En daarnaast denk ik gewoon dat we veel meer als politieke sector moeten gaan kijken naar hoe zijn de werkomstandigheden voor mensen die dit werk dag in dag uit doen. Dus denk aan verlof, maar denk ook aan vergadertijden, debatcultuur, klachtenmechanismes. Gewoon echt, hoe werkt dat systeem? Want het piept en kraakt en er doen heel veel mensen niet aan mee. En daar zijn heel veel praktische oorzaken voor. We denken vaak veel te moeilijk over representatie moet je werven en dan. Maar dat behoud, daar zit het allergrootste probleem. Er is heel veel uitstroom en er is heel veel gebrek aan instroom van mensen die gewoon niet mee kunnen door hoe het systeem werkt. En dat zijn heel veel praktische dingen die je kan doen om dat aan te passen. Dat is veel minder ingewikkeld dan veel mensen denken.
Dat is wel hoopvol.
Ja.
Mooi.
Zeker. Hey, dan gaan we gaan alweer afsluiten, want dit gesprek kan natuurlijk veel langer doorgaan. Maar we hebben nog 3 gasten. Super bedankt dat je er was, Devika.
Ja, jullie
enorm bedankt.
En voor de mensen die nu luisteren, de website, waar moeten ze heen?
Ja, als
ze
meer over willen weten? stemopeenvrouw.nl en .com. We hebben Instagram en LinkedIn en een nieuwsbrief. Dus,
Kijk, je kan er gelijk helemaal in onderdompelen. Hey, dankjewel. Dan gaan we even een grote shuffle doen, want dan mag Nele mag gaan aanschuiven. Nele Boens. En dat gesprek gaan jij en ik doen, Ab. En jij mag de leiding nemen, dus ik ga jou gewoon lekker volgen. Top!
Laten we Nele eerst even lekker plaatsnemen.
Ja. Hallo Nele.
Hallo.
Geniet je van het congres tot dusver?
Nou, ik vind heel veel mensen. Dat viel me wel echt direct op toen ik binnenkwam. Dus een beetje overprikkeld, maar verder wel goed, zeker.
Ik ben ook overprikkeld, want ik zie een scherm erachter staan ook waar dan de motie uitslagen. En ik zie net dat GroenLinks heeft gezegd dat het eco-socialisme moet worden verankerd in de principes. Dus dat is gelijk
een mooie
motie op de achtergrond.
Maar Nele, voor de luisteraars, vertel even wie je bent.
Ja, nou, ik ben op dit moment voorzitter van FNV Jongen United. Dus de grootste jongerenvakbond van Nederland eigenlijk. We hebben ongeveer 71.000 leden onder de 35 jaar die ik vertegenwoordig. En waar we voor opkomen op het gebied van werk, inkomen, financiële positie. Ga zo maar door.
Super. En de vorige keer dat wij op de podcast samen waren, hadden we het vooral over de positie van jongeren in de samenleving. Kun je me vertellen hoe het er nu mee voor staat?
Nou ja, het slechte nieuws daarbij is eigenlijk dat het echt heel weinig verbeterd is. Er is zelfs een onderzoek uitgekomen dat waar in 2023 nog 18% van de jongeren financieel gezond was, wat al bizar laag is.
18
is dat inmiddels in 2024 12% geworden, jongeren die financieel gezond is. En een kwart van de jongeren voelt zichzelf moedeloos over de huidige financiële situatie.
Wow.
Dus om heel eerlijk te zijn, vraag ik me soms echt af, waar is dit thema nou echt in de verkiezingsstrijd? We moeten echt veel meer gaan inzetten wat mij betreft op die financiële positie van jongeren. Want we stellen nu echt een enorme generatie. Steken we keihard in de schulden met studieschulden. Zetten we gewoon keihard op een achterstand door de woningmarkt. Etcetera, etcetera. Dus ja, ik vind het eigenlijk nog bij lange na niet genoeg wat er nu gebeurt.
En heel voor de leeftijd van jongeren. 18% van de jongeren is dus financieel
12%
zelfredzaam. Maar dan kan ik me voorstellen dat heel veel luisteraars denken, ja, die wonen bij hun ouders. Dan hoef je toch niet financieel zelfredzaam te zijn?
Nou, dit gaat om 18 tot 25 jaar.
Check, ja.
Dus dat zijn in principe wel volwassenen waarvan we eigenlijk verwachten dat die wel alles zelf kunnen. Dus wel een zorgverzekering betalen, et cetera, et cetera.
Ja.
En wat betekent het nou om financieel gezond te zijn dan? Dus wat mist er nu echt voor die jongeren?
Nou, wat mist er is dat ze gewoon vooral geld tekort komen en zich dus diep in de schulden moeten steken. Het is echt een soort, ja, het zijn 5 verschillende factoren, geloof ik, die daarin meespelen. Dus hou je genoeg geld over aan het eind van de maand? Moet je lenen om te kunnen rondkomen, et cetera, et cetera. En daar zie je dus gewoon dat dat maar voor 12% van de jongeren tussen de 18 en 25 zo is. En ik vind dat echt bizar.
Ja, en dat, als het over geld gaat, het demissionair kabinet heeft gezegd, we gaan het jeugdminimumloon omhoog brengen. Natuurlijk iets waar FNV Jong Unite zich ook altijd heel hard voor heeft gemaakt. Hoe staat het eigenlijk met de strijd van de FNV Jong Unite en dat soort geldproblemen van jongeren?
Nou ja, dit was natuurlijk voor ons heel mooi. We strijden hier denk ik al 8 jaar voor dat dat minimumjeugdloon eindelijk een keer uit de wet gaat. Want het slaat nergens op dat je als 18-jarige minder verdient puur door je leeftijd dan een 21-jarige. Maar om heel eerlijk te zijn is het ook gewoon nog steeds veel te weinig. Want het gaat met 25% omhoog als je 18 bent. Dus je gaat van in plaats van 50% ga je 60% verdienen. Iets meer geloof ik. Maar in ieder geval, je gaat niet zo super veel omhoog. En ik vind dat gewoon echt niet genoeg. En ik denk dus ook dat dat zo is omdat we deels zowel binnen de politiek, maar ook binnen de vakbond soms de jongere thema's nog niet genoeg voorop zetten in onze strijd. En dat mis ik soms een beetje, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat dat deels ook komt door hoe de vakbond eruit ziet. We zien wel dat het aantal jongeren in de vakbond dat lid is aan het toenemen is. Dus we hebben in het afgelopen jaar dat ik voorzitter ben 5000 leden onder de 35 erbij gekregen. Dus we zitten echt in de lift, wat super nice is. Maar we zijn er gewoon echt bij lange na nog niet. Want ja, als jij bijvoorbeeld ook aan de cao-tafel, hè, waar toch ook heel veel belangrijke afspraken worden gemaakt voor juist die jongeren die nu bijvoorbeeld geen stagevergoeding krijgen. Of de jongeren in de bouw die BBL doen. Dus die zeg maar 4 dagen naar school, 4 dagen werken en 1 dag naar school gaan. Die krijgen bijvoorbeeld geen doorbetaalde schooldag. Nou, wij hebben daar veel meer jongeren nu gemobiliseerd en georganiseerd. En daardoor is dat nu wel in de cao gekomen, omdat al die jongeren wel lid zijn geworden. Dus ik denk er is echt nog een enorme strijd te winnen. En als wij ervoor zorgen dat we die jongere thema's ook echt op de voorgrond zetten, zowel in de politiek en in de vakbond, dan laten we de jongeren ook zien dat we er eindelijk wel voor ze zijn. En krijgen ze misschien ook een beetje dat vertrouwen in de politiek terug. Want Ab, ik weet niet, kan jij je nog herinneren dat er voor de laatste keer echt iets is verbeterd voor jongeren? Dus niet een achteruitgang die we hebben teruggedraaid, zoals bij de langstudeerboete, maar echt iets structureel is verbeterd.
Dat kan ik me eigenlijk niet herinneren.
Ja, precies.
Nee, goed punt.
En ik denk dat dat wel genoeg zegt over hoe het er nu voor staat met jongeren. En dat we ook veel meer moeten laten zien dat we er echt voor ze zijn. En dan zie je ook dat dat verschil maakt. Dan zie je ook bijvoorbeeld bij de AOB worden nu ook veel meer jongeren lid. Omdat die bijvoorbeeld stagevergoedingen hebben geregeld voor mensen die nog in de opleiding zitten tot leraar.
Ja. Ik hoor een verbetering. De stagevergoeding, die is er dus wel gekomen.
Die is een klein beetje omhoog gegaan, kan ik je vertellen.
Ja, binnen de AOB. Maar je merkt wel dat door dat soort kleine verbeteringen, specifiek dus alleen binnen de onderwijssector, hè, dus ook niet voor iedereen, zijn nog genoeg mensen op dit moment. Ik dacht 60% van de mbo'ers krijgt helemaal geen stagevergoeding.
68.
Van de mbo'ers.
68%.
Oh,
dus ja, ik denk gewoon, er zijn bepaalde dingen die we echt nu een keer echt als prioriteit moeten maken. Als we jongeren ook een stukje weer dat vertrouwen in de politiek willen gaan teruggeven. Als we willen dat ze weer meer gaan stemmen en lid worden van vakbonden.
En heb je het idee dat de linkse beweging daar zelf al genoeg mee doet? Er zijn meer leden lid geworden van de vakbond. Maar heb je het idee dat de linkse beweging als een geheel jongeren vertegenwoordigd zijn?
Ik denk dat dat wel nog beter kan. Ik denk ook wel dat daarin ook een rol is weggelegd wat mij betreft voor ouderen om jongeren daarin wat meer mee te nemen. En om ook misschien een keer na te denken, hey, wat zijn mijn belangen? Die zijn misschien ook belangrijk, maar hoe staat het ervoor met de jongeren? En wat meer aandacht te hebben voor die thema's. En we zien ook wel dat bijvoorbeeld als dat gebeurt binnen vakbondstrijd, zeg maar. Dus als die oudere leden juist ook heel erg op de jongere leden gaan zeggen en kom een keer mee naar een actiebijeenkomst, dan zien we ook dat dat goed werkt. Dus juist denk ik als de generaties wat meer de handen in elkaar gaan slaan wat mij betreft. En dat betekent wat mij betreft niet alleen maar weer dat we solidair moeten zijn, want dat zijn wij ook als jongeren voor bijvoorbeeld zwaar werk. Dus niet alleen maar de andere kant op, maar dat het ook een keer richting solidair van de oudere generaties richting de jongere generaties gaat.
En als je de oudere luisteraars van vandaag 1 opdracht mee zou geven om de jongeren te betrekken, wat zou je ze dan aanraden?
Nou, vraag een keer waar zij tegenaan lopen in hun leven. En vertel ze ook hoe ze mee kunnen doen met waar jij misschien al actief in bent. Bij een vakbond, bij een politieke partij, et cetera. Dus vraag naar waar ze behoefte aan hebben en neem ze mee.
Nou, zo moeilijk klinkt dat niet, hè?
Nee, zeker. En ik zou zeggen, ook op sommige plaatsen, maak gewoon plaats. Als oudere generatie. Er zijn gewoon zoveel jongeren die zoveel talent hebben. En je ziet het ook, binnen de partijen. Er zijn ledenbewegingen. Dat komt bijna allemaal vanuit jongere generaties. Mm-hmm. Tot laatst heb ik een heel tof interview met de mensen van Rood-Groen in de Volkskrant. Nou, zij hebben bijna gewoon met elkaar die hele visie voor elkaar gestreden. Ik vond het ook mooi dat zij in de Volksstand daar de credits voor krijgen. Maar daar denk ik ook, gaat het vieren als beweging, weet je wel. Ja. Je klopt een nieuwe generatie op de deur en laat het zien.
Maar dat mis ik soms nog wel. Soms heb ik het gevoel, we worden heel erg op een podium gehezen en we mogen wel voorop staan. Op alle plaatjes staan we ook. Als je binnenkomt bij de FNV jeugdloonstrijd. Maar dan denk ik soms toch, ja, maar dan moeten ook wel echt daden bij de woorden gevoegd worden, weet je wel. Je kan niet alleen maar zeggen, jongeren zijn belangrijk, ze op de foto zetten. Je moet dan ook wel echt iets verbeteren voor jongeren. En dat zie ik vaak nog veel te weinig gebeuren. Dus dat is in die zin mijn tip aan luisterende politici. Ik weet niet wat voor mensen luisteren, maar doe dat ook.
Heer. Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen, toch?
Ja, ik denk dat alles dat gezegd moest worden gezegd is. Ik hoop vooral dat mensen er ook echt naar luisteren.
Ik hoop het ook, ja.
Denk ik ook. Hey, thanks dat je er was, Nele. En veel plezier op het congres verder. Geniet ervan. En wij shuffelen weer door. Namelijk, bij ons gaat aanschuiven is Vera Vrijmoed. En zij gaat geïnterviewd worden door Janneke en Noortje. En Janneke, daarin heb jij de lead. En ik heb hier jouw tekst. Mocht je in paniek zijn.
Yes, leuk. Nou, het broodje was heerlijk voor de lunch. Voor de congresgangers die dit horen, er staat dus lunch klaar. Dus haal vooral wat.
Ze zijn aan te bevelen, de broodjes.
Precies, maar daarvoor zijn we hier niet. We gaan nog even door met de vakbond, want bij ons is aangeschoven Vera Vrijmoed. Jij was eerder al te gast in onze podcast, samen met je collega Tijmen Vos. En jullie zijn beide economen bij vakbond FNV.
Ja, klopt. Ja, dit is Tijmen de Vos. Ja.
Tijmen de Vos. Ja, heel goed. Wat misschien nog wel belangrijker is, jullie hebben tegenwoordig een Substack, zoals dat hip heet. Een blog voor de wat oudere mensen en dat heet Rode Cijfers. Kun je kort vertellen wat dat voor Substack is, wat jullie daar doen?
Ja, precies. Dus we hebben een wekelijkse nieuwsbrief. En het doel van die nieuwsbrief is eigenlijk iedere keer een mythe doorprikken, een economische mythe. Dus iets wat we met z'n allen geloven, of veel mensen geloven over de economie of wat er in de maatschappij gebeurt. En vaak kloppen daar gewoon dingen niet in. En in die nieuwsbrief prikken we dat door. Dus een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld regeldruk. Het is daar heel veel over gegaan de afgelopen maanden. En wij hebben laten zien dat eigenlijk de regeldruk in Nederland lager ligt dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en zelfs ook Europees gezien vrij laag ligt. En ook dat de regeldruk hoger ligt in de Verenigde Staten. Dat is zo'n voorbeeld van zo'n mythe, dat we eigenlijk niet goed geïnformeerd zijn, maar dat wel politici moord in brand schreeuwen dat we iets moeten doen aan regeldruk. Terwijl die belangrijke functies hebben, die regels.
Ik krijg zoveel nieuwsbrieven altijd in mijn inbox en ik delete ze meteen. En jullie zijn de enige nieuwsbrief waar ik gewoon op zit te wachten en ook helemaal doorlees. Dus ik wil echt iedereen oproepen, meld je aan, want het is super informatief. En inderdaad, alle frames die er altijd voorbij komen, alle hardnekkige misverstanden die niet kloppen, die pakken jullie beet en keren jullie om daar weer gewoon feiten van te maken. Echt, ik ben heel blij met jullie werk.
Oh, leuk. Rode cijfers heet het inderdaad. Maar goed, we gaan natuurlijk een campagne in voor de Tweede Kamerverkiezingen. En toen Geert Wilders uit het kabinet stapte, was het nieuws natuurlijk overal van het is gevallen rond asiel. En een grote vraag was, gaat nu deze campagne over asiel? Wat denk jij wat de belangrijkste thema's in deze verkiezingscampagne zouden moeten worden, wat jou betreft?
Ja, nou, ik denk dat we het moeten hebben over de langjarige ontwikkeling. Dat werkenden steeds minder, een minder groot deel krijgen van wat we met z'n allen verdienen. Dus dat meet je in de arbeidsinkomensquote. En als je kijkt, sinds 1995 is die gedaald van 80% naar nu 67%.
En wat betekent dat concreet?
Ja, dat betekent concreet dat dus echt het deel, dus je kijkt naar de hele economie en dan verdeel je dat gewoon in een taart. En dus de economie is wel gegroeid, maar we krijgen een steeds kleiner deel als werkende klasse van wat daar verdiend wordt. En dat betekent dus gewoon dat je minder loon krijgt.
En aandeelhouders dus des te meer.
Ja, precies. Ja, daar was je op aan het doelen. Ja, nee. Dus aan de andere kant, dat zie je ook in de winsten. De winsten zijn enorm gestegen de afgelopen jaren. Dus ook daar dat er geen verdienvermogen is in Nederland of zo, dat is echt
daar horen we de hele tijd iets anders over, ja.
Sorry?
Daar horen we de hele tijd iets anders over in het nieuws.
Ja, precies. Maar als je dus gewoon kijkt naar die statistieken, dat is heel helder en dat gaat al heel lang laag. En dan een tweede factor is eigenlijk dat in ons belastingssysteem, bijvoorbeeld vooral het laatste kabinet, dat vermogen helemaal niet zo zwaar belast wordt, terwijl arbeid wel zwaar belast wordt. Dus dat is eigenlijk nog een tweede factor daar dan in.
Dus we krijgen een enorme tweedeling, hè, in de samenleving, die steeds groter wordt.
Ja, precies. Dus eigenlijk die ongelijkheid die is echt aan het groeien. En dan wat we dan ook nog doen is dat we op de publieke sector gaan bezuinigen. Wat juist eigenlijk ons collectieve welvaart is, waar ook laag- en middeninkomens erg van profiteren. Dus als je daarop dan, dus je gaat aan dat loon krijg je steeds minder. Maar ook wat van ons gezamenlijk is, wordt kleiner. Nou, en het gevolg daarvan is dat die groepen ook in de knel komen. Dus dat hele grote, eigenlijk is het een verdelingsvraagstuk. Dat moet wat mij betreft het onderwerp zijn van deze verkiezingen.
Ja, laten we daar even verder op inzoomen. Want ik heb natuurlijk de rode cijfers de laatste tijd goed doorgelezen. Ja. En daar hebben jullie onder andere een stuk geschreven over de buffelboete. En volgens mij raakte je daar net al een beetje aan. Maar kun je kort vertellen wat dat is en wat jullie daarmee bedoelen en waarom dat anders moet?
Ja, dus de buffelboete is dat eigenlijk het kabinet heeft ervoor gekozen, nu demissionaire kabinet heeft ervoor gekozen, dat de belastingen voor de voor lagere inkomens, dus onder de 23.000 euro per jaar, of dat is ongeveer 1916 euro bruto per maand, dat die groep, zijn ongeveer 700.000 mensen, meer belasting zijn gaan betalen in 2025 dan in 2024. Het zijn vaak werkende mensen. De beredenering daarachter is niet echt helder, het is niet echt uitgelegd. Maar bijvoorbeeld de VVD wil graag dat werken meer gaat lonen. Dus wat die maatregel doet, is dat wel er een groter verschil zit als je meer gaat werken. Dus de zogenaamde marginale druk, die wordt wat verlaagd door deze maatregel. Maar dat doe je eigenlijk door de situatie slechter te maken. Dus ja, als jij minder inkomen krijgt, dan loont het meer om meer te gaan werken. Maar je hebt wel de situatie van die mensen slechter gemaakt door meer te werken, eigenlijk meer te belasten.
En dit zijn dan de partijen die zichzelf zeggen, hè, wij komen op voor de hardwerkende Nederlander.
Ja.
Integendeel.
Ja.
Wat is jouw boodschap aan twijfelende kiezers op dit moment? Weet je wel? Die dan misschien ook bijna in die sprookjes gaan geloven. Wat wil je hun vertellen?
Nou, volgens mij is het dus belangrijk om te kijken ook vooral naar wat partijen doen en niet alleen wat ze zeggen. Dus waar bijvoorbeeld de VVD erg goed in is, is om te zeggen wij zijn er voor de hardwerkende Nederlander. Maar ook bijvoorbeeld de PVV heeft zich erg gepresenteerd als een sociale partij. Maar als je kijkt naar wat dit kabinet heeft gedaan, dan zie je dus gewoon dat de belasting op arbeid, dus ook bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, hebben ze nog weer wat verhoogd met een soort ingewikkelde schijf. Ze hebben inkoop eigen aandelen, hebben ze juist niet doorgezet, daar zou belasting op komen. Dus in hun handelen, ik zou zeggen, je moet kijken naar het handelen van die partijen. Nou ja, dan lees onze nieuws, dan zie je wat ze doen. En daarin valt het gewoon heel erg op dat ze kiezen voor bedrijven en voor rijke Nederlanders.
Ja, want deze regering, ze hebben echt letterlijk helemaal niks voor elkaar gekregen. Met het enige wat wel gelukt is, belastingkorting voor de allerrijkste mensen.
Ja, precies. Dat
is echt waanzin.
Ja, en bijvoorbeeld fiscale regelingen hebben ze ook niks aan gedaan. Het is allemaal heel, er zijn al talloze onderzoeken over geweest dat dat niet zinnige regelingen zijn. Het zijn een soort van voor kleine dingetjes die dan wel best wel veel geld kosten. Ja, dat is een bewuste keuze. Daar heeft de minister van Financiën zelf voor gekozen.
Schandalig.
Ja. Ja. Hey, ja. En dan nog even een onderwerp wat nu natuurlijk hot topic is. Namelijk de NAVO-norm. GroenLinks-PvdA heeft zich ook uitgesproken om aan de NAVO-norm te voldoen. Maar dat heeft natuurlijk wel financiële consequenties. Dat gaat een hoop geld kosten. En ook daar hebben jullie over geschreven bij Rode Cijfers van Hoewezeven. Dat mag niet ten koste gaan van sociale zekerheid en de verzorgingsstaat. Valt ik het dan goed samen?
Ja, dus volgens mij als je het hebt over dat grote verdelingsvraagstuk, dreigt er nu eigenlijk eenzelfde soort situatie als ooit bij Rutte 2. Namelijk, er is nu toegezegd om te gaan voldoen aan die NAVO-norm. We gaan dan van 2% naar 3,5% voor de defensieuitgaven. En dat kost zo'n 16 tot 19 miljard per jaar extra.
Dat is een waanzinnig groot bedrag, hè?
Heel veel geld. Rutte 2 die heeft toen destijds ongeveer 10 miljard euro per jaar bezuinigd. Dus in 5 jaar hebben ze ongeveer bijna 50 miljard bezuinigd. Dat betekent dat ik dat als je de overheidsfinanciën hetzelfde wil houden, dat je dus eigenlijk een veel grotere klapper nog zou moeten maken om die defensieuitgaven te kunnen betalen. En je ziet nu al, dus zelf Mark Rutte als topman van de NAVO heeft gezegd, nou ja, dan moeten we andere keuzes maken, misschien minder sociale zekerheid. Jazilkus heeft al gezegd, we moeten op de bijstand wat gaan doen. Dus minder bijstand. Dus dat wordt hier echt de vraag. En als je dan ook nog kijkt naar de effecten van die bezuinigingen in het verleden, dan is het heel helder waar die terechtkomen. Dus de Algemene Rekenkamer heeft ernaar gekeken. En die bezuinigingen zijn vooral geweest op de zorg, op de sociale zekerheid. Bijvoorbeeld op gemeentes is het ook terechtgekomen. En dat zijn dus, als we weer over de publieke sector hebben, en als je dus op die publieke sector aanpakt, waar komt dat terecht? Nou, bij de lage en middeninkomens.
En het is ook zo onverstandig, want ik denk altijd veiligheidsbeleid gaat er ook over dat je als samenleving sterk staat. En dat je als samenleving ook veerkracht hebt en dat er ook solidariteit is. Dat als het even tegen zit, dat niet iedereen zijn individuele hulppakketje in huis haalt, maar juist ook dat je elkaar helpt. Ja. En dan juist door te bezuinigen op het fundament van je samenleving, is natuurlijk het domste wat je kan doen. Tegelijkertijd, er zijn berekeningen gemaakt over hoeveel fossiele subsidies er nog worden uitgegeven. Dat neigt ook naar zo'nzelfde bedrag. Ik heb zelfs bedragen gezien die rond die 17 miljard hangen, maar ook nog veel hoger zijn. Er is een rapport van SOMO, zelfs 30 tot 35 miljard geloof ik. Ik ga daar nou gewoon het geld vandaan halen.
Ja, maar dus dat wordt denk ik wel de strijd. En dat is, vind ik, ook wel risicovol aan dat PvdA GroenLinks nu al heeft gezegd, we gaan sowieso met die NAVO-norm in zee. En want dan gaat er dus discussie over hoe je het gaat doen. En volgens mij moet het wel. Het antwoord is natuurlijk dat als we dit willen, dan moet het aan de vermogenskant komen. En aan bedrijven. Dat is heel, heel logisch. Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En ook, je kan ook nog redeneren de mensen die vermogen hebben opgebouwd, die hebben jarenlang in Nederland in vrede en veiligheid kunnen wonen. Dus je kan ook zeggen, je gaat aan die kant ook kijken om daar wat extra te vragen. Zodat we het met elkaar kunnen doen.
Een no-brainer, zou je denken.
Ja, het is best wel logisch, ja.
Alright. Ik kijk even naar Hans. Hebben we nog tijd voor een laatste vraag?
Zeker nog tijd voor een laatste vraag. Gewoon erin, hoor.
Heel fijn. Hier achter ons is ook een heel mooi standje van de FNV.
Ja.
En zij voeren vandaag campagne tegen de kortere WW-duur. En volgens mij is dit iets wat niet heel veel mensen nog weten wat hier speelt. Kun je daar iets over vertellen waar de FNV nu mee bezig is en waarom?
Ja, dus het demissionaire kabinet wil graag bezuinigen op de WW van 24 naar 18 maanden. Dus dat betekent dat het van de WW-duur die je krijgt van 2 jaar gaat naar 1,5 jaar. En dat is iets wat de FNV onverstandig vindt. Het is namelijk gewoon deel van ons vangnet. En dat
moet de WW even uitleggen? Wat is de WW?
Je hebt helemaal gelijk. Als je werkloos wordt, dan krijg je een uitkering en dat is de WW. Dus dan krijg je eerst volgens mij 70% of zo van je oude loon. En dan heb je dus een periode om te zoeken naar een oude baan. Terwijl je nog wat van je inkomen gewoon behoudt. En ik heb nog even opgezocht de geschiedenis van die WW. Want dus Rutte 2 heeft op een gegeven moment ervoor gekozen om het eigenlijk al terug te brengen naar die 2 jaar. Dus het was heel lang, had je 3 jaar recht op WW. Dus aan die WW wordt iedere keer wordt die aangepakt als een bijna een soort pinautomaat als je weer wil bezuinigen. En het is nu een vrij makkelijk moment. Hè. Er is heel veel krapte, dus er is niet zo heel veel werkloosheid. Maar daardoor moeten we ons niet laten verblinden, want dat kan gewoon in de toekomst weer aan de hand zijn. En dan is die WW gewoon hard nodig. Ja.
Nou, heel logisch. De stem van de reden, Vera.
Ja, dat is een groot compliment. Dankjewel.
Ja, ik zat nog te denken, volgens mij zijn dit het type onderwerpen waar ze dan in België en Frankrijk meteen voor in de lantaarnpalen hangen met de vakbond. Ja. Maar dus het is denk ik noodzaak dat we hier in Nederland ook flink tegen gaan verzetten. Want het is inderdaad gewoon weer erosie van het sociaal vangnet wat ze met elkaar hebben.
Zeker. Ja. Ik kan me nog herinneren, de grootste demo voor die vakbondstaking tijdens Balkenende. Dat geldt ook met de WW te maken.
Ja, en ook met de pensioenen was het. Ja. Toch? Ja. Bedoel je
Let's go. We gaan gewoon met z'n allen weer de straat op. Dat mag ook wel eens een keer voor sociale onderwerpen.
Ja, heel goed. Nou, kom allemaal.
Yes.
Oké.
Okay. Hey, dankjewel dat je er was, Vera.
Dankjewel.
Dan is het tijd voor Sybren om aan te schuiven. Sybren Kooistra. En dat gesprek gaan wij weer samen doen, Janneke. Sybren is onderweg naar de Kruk. Ik zou je vast even introduceren. Welkom.
Hallo.
Jij bent campagnestrateeg en je was onder andere in het verleden campagneleider bij GroenLinks. Bij de succesvolle verkiezingen van 2017. En je was campagneleider bij de Europese Groenen bij de laatste succesvolle Europese verkiezingen. Dus veel succesvolle campagnes, dat valt op. Is lekker bezig daar. Maar je zit hier omdat je een opvallende oproep hebt geschreven. Want je bent de laatste tijd al een stuk aan het schrijven over de koers van de linkse en de groene beweging. En je hebt een oproep geschreven dat politieke partijen eigenlijk het pessimisme moeten omarmen.
Klopt.
Vertel, waarom moeten wij pessimistischer worden?
Ik weet niet of ik mezelf heel populair ga maken met op het moment dat wij als linkse beweging samenkomen, wat een heel erg hoopvol moment is. Ja. En dan een pleidooi voor pessimisme te gaan verdedigen. Maar toch vind ik het nodig. ik denk dat eigenlijk wij allemaal wel een beetje ooit het gevoel hadden, tot voor kort het gevoel hadden, dat de vooruitgangsgeloof, het wordt allemaal beter. En je ziet eigenlijk dat wegkwijnen bij iedereen wel zo'n beetje. Het voelt een beetje als die this is fine meme.
Ja, van het hondje.
Van het hondje die een kopje koffie aan het drinken is, terwijl zijn woonkamer in brand staat. Gewoon voor zich uit aan het staren en maar geloven dat het uiteindelijk wel misschien toch goed komt, maar ook geen idee hebben wat ze moeten doen. En daar zit een beetje de angel, denk ik. Namelijk dat als we niet durven zeggen hoe slecht het is en hoe slecht het gaat, dan wordt het ook heel erg lastig om met een overtuigend verhaal te komen of wat er dan moet veranderen en waar het aan ligt.
Ja, want hoe slecht het gaat, zeg je. In je stuk noem je een hele reeks van crisis op. Kan je kort schetsen, wat maakt voor jou duidelijk van dat het eigenlijk, dat we echt heel hard de verkeerde kant op gaan?
Ja, je kunt er heel lang over hebben en dat wordt misschien heel erg in mineur, maar
we zien eigenlijk voor pessimisme.
Ja. Nou goed, laten we dan maar gewoon aan gaan staan. We zien eigenlijk sinds het neoliberalisme 40 jaar geleden dat er wel meer welvaart, veel meer winsten werden gekeerd. Maar dat langzaamaan de gewone burger, daar ging het net ook al over, uitgeknepen wordt. Huizen worden onbetaalbaar, lonen gaan omlaag. Maar niet alleen dat, tegelijkertijd zien we natuurlijk dat het klimaat eronder doorgaat. Want bedrijven hebben door het neoliberalisme steeds minder rekening te houden met zowel mens, maatschappij en klimaat. Maar niet alleen dat. We zien ook dat we nu in een tijd leven waarin allemaal oude ordes, zoals de orde van de NAVO en Europa en de VS, zijn samen bezig om de vrede te bewaren in de wereld. Dat zakt een beetje weg.
Ja, een beetje.
Een beetje heel erg. En we zien dat het fascisme of extreem rechts weer opkomt en de macht grijpt in heel erg veel landen. Genocide in Gaza, ga zo maar door. Er is dus een heleboel crisis. Waar we tegenaan staan. En het lijkt alsof er elk jaar weer een crisis bij komt. Dus dat zijn lastige tijden. En we kunnen kijken naar pleisters plakken en oplossingetjes vinden. Dat is één oplossing, een beetje centristische. We kunnen asielzoekers de schuld geven, moslims de schuld geven. Dat is een optie. Heel erg die verdeel en heers van eigenlijk, zou ik zeggen, de VVD en de PVV. De VVD heerst en de PVV verdeelt. En tegelijkertijd blijft het systeem staan zoals het is. En ik denk dat wij als linkse bewegingen aan moeten gaan staan om niet bezig te zijn met pleisters plakken, maar te durven benoemen, hier gaat iets grondig mis. De fundamenten van ons systeem, daar gaat iets mis. En dat moeten we dan ook bij de wortel aanpakken om weer een beetje die hoop en optimisme terug te krijgen door radicale actie qua verandering in deze samenleving.
Ja. Ja, want dat vroeg ik me wel af toen ik ook je artikel hierover had gelezen van je pleit dus voor pessimisme, maar dat sluit niet per se een hoopvol verhaal uit.
Nee, het is geen pleidooi voor cynisme. Ja. Waar ik me heel erg door laat inspireren is Antonio Gramsci. Dat is een Italiaanse filosoof, was de oud-leider van de communisten in de jaren 30, die door Mussolini in de gevangenis werd gezet en daar ook aan stierf. En hij schreef in de tijd dat eigenlijk eerste grote bankencrisis en de Wall Street crash in de VS ervoor zorgde dat in Amerika en in Europa de economie helemaal inzakte. Dat fascisme opkwam in plaats van communisme en dat oorlog eraan kwam, de Tweede Wereldoorlog. En in die tijd schreef hij dat hij qua verstand een pessimist is, maar qua wilskracht een optimist is. En wat hij daarmee eigenlijk bedoelt is dat het voor hem beter is om te analyseren, te kijken naar de wereld zoals die is en op basis daarvan je probleemanalyse te maken en daar mensen onderdeel van te maken. Maar als je er vervolgens die strijd gaat voeren, ja, dan hoop je natuurlijk wel dat je gaat winnen. Maar in hetzelfde kader had je ook recent Greta Thunberg, wat toch een beetje gezien werd als die jonge meid, nu misschien wat anders, maar een paar jaar geleden als die jonge meid die heel erg veel, bijzonder veel hoop bracht in de samenleving. Miljoenen tieners die de straat op gingen voor klimaatactie. Maar zij werd gevraagd naar hoop en zij zei, ja, natuurlijk hebben we hoop nodig. Wat we nog meer nodig hebben dan hoop is actie. En als we actie ondernemen, dan komt die hoop vanzelf op. En volgens mij is dat ook de orde der dingen die wij moeten omarmen. En niet beginnen door tegen elkaar te zeggen, misschien valt het allemaal wel mee en laten we een beetje de hoop erin houden. Want ik denk dat we daar en emotioneel heel weinig mensen mee krijgen. Als je dat hoort van Vera en Nele over bijvoorbeeld de jongeren en wat voor situatie zij tegenkomen. Ja, ik vind dat niet een heel erg lekker verhaal om tegen hun te zeggen, komt goed.
We gaan het fixen. Ja. En nu we toch met Gramsci bezig zijn, want er kan natuurlijk niet vaak genoeg over Gramsci worden gepraat op GroenLinks-PvdA-congressen, zeg ik altijd.
Hier. andere quote van hem is, we leven in een tijd van monsters. En dat is natuurlijk ook wel wat heel erg uit jouw stuk spreekt. We zitten in een soort overgangsperiode. En waarom is voor jou zo belangrijk om die tijd van monsters centraal te stellen? Kan je vertellen wat dat wat jou betreft inhoudt?
Ja, wat hij zei, de volle quote is dus de oude wereld is stervende. De nieuwe wereld kan nog niet geboren worden. Nu leven we in een tijd van monsters. Ja.
En zo moet ik hem nu overklast op de quote.
Ja. Maar omdat het relevant is, anders heb ik het niet gedaan.
Ja, dat is zeker.
Omdat ik denk, destijds, die oude wereld was natuurlijk die economie die crashte. En die nieuwe wereld was sociaal-democratie, welvaartsstaat, et cetera, dat nog geboren moest worden. En in die overgangsperiode kwamen juist oorlog en fascisme. Kwamen groepen op die geweld gingen gebruiken om te houden wat ze hadden. Hele machtige groepen gingen instrumenten gebruiken om te houden wat ze hebben. En zo voelt deze tijd ook nu een beetje. Het oude neoliberale systeem loopt echt tegen alle grenzen aan. En in Nederland nog meer dan in andere landen gezien bijvoorbeeld de stikstofcrisis. Ja. Er is gewoon te veel stront in de grond. We kunnen niks meer bouwen. Het kost 40 miljard per jaar. Het is ongekend. Dat systeem werkt niet meer. En in plaats daar dat we een nieuw systeem nu aan het bouwen zijn, zitten we in die tijd van monsters van aan de ene kant nog meer neoliberaal uitknijpen. Dus nog meer defensie bouwen, maar dan nog minder zorgverzekering, nog minder WW, et cetera. En de PVV met die zondebokpolitiek. En wat ik net ook al zei, het is echt nu dat de VVD heerst en de PVV verdeelt. Dat is nu het recept. Dat zijn de monsters die we nu krijgen. En wat we nodig hebben natuurlijk is dat GroenLinks-PvdA het plan neerlegt voor die nieuwe wereld die er hoe dan ook moet gaan komen. En daar wacht ik.
Toch is er op dit moment ook wel heel, heel sterk een tendens dat heel veel mensen zeggen, ja, je moet juist in deze tijd dan, wij noemen het de tijd van monsters, maar iedereen heeft het over polarisatie en crisis en alles. Juist in deze tijd is het belangrijk om elkaar vast te houden en de milde meerderheid in het midden aan te spreken. Nu Klaas Dijkhoff met zijn initiatief van de milde meerderheid moeten we gaan spreken. Dat hoor ik niet helemaal in jouw pleidooi.
Nee, want daar gaat het dus precies mis, want hoe heet dat nou weer? Samen voor Nederland of zo?
Ja, ons Nederland.
Samen, oké. Okay. En wat zij niet doen, is daadwerkelijk ook die kant van het neoliberalisme benoemen. Ze zeggen gewoon, er is polarisatie aan beide kanten en dat is het probleem. En daarmee halen ze de angel uit het daadwerkelijke probleem. Met hun analyse kan de VVD gewoon door blijven regeren en dezelfde instrumenten gebruiken, zolang we maar de PVV uitsluiten. En dat is gewoon een recept voor nog meer crisis en nog meer onvrede in de samenleving.
Ja. Yeah. Ja, dat dacht ik ook wel bij het lezen van jouw stuk. Want ik dacht eerst van, hoe, wat, pessimisme. Ik ben al een pessimist van mezelf.
Je mag er zijn, Janneke.
Maar toen had ik het gelezen en toen dacht ik inderdaad van, oh ja, ik snap echt wel wat je bedoelt. Want als je niet ook dat pessimisme benoemt en aanspreekt, dan ga je eigenlijk voor de status quo. En dat is natuurlijk heel erg wat Klaas Dijkhoff met zijn verhaal doet. Van, we moeten gewoon een beetje terug naar het midden. En dan gaan we weer gezellig regeren met een beetje CDA, VVD en gewoon door op neoliberale voet. Dus ik was er wel door aangesproken. Maar wat me ook opviel is, als ik aan mijn omgeving denk van mensen die meer of minder politiek betrokken zijn, dan zijn mensen eigenlijk ook gewoon wel pessimistisch. Moet je dat ook wel in elkaar versterken? Of hoe hou je een goede balans tussen dat pessimisme, maar toch ook een soort van, we gaan er wel voor actie.
Ja. Ik ben heel erg geïnspireerd de laatste tijd door Zoran Mamdani. Ik weet niet of jullie zijn campagne een beetje meekrijgen. Yes, okay. Dus hij is een god. Hij is een Indiaas-Amerikaanse man die in Ghana, Nigeria geboren is of zo. Oud rapper. En nu een 33, 34 jaar oude gast die probeert de nieuwe burgemeester van New York te worden. En hij voert een hele interessante campagne. En hij kan ook zomaar eens gaan winnen. En wat er zo interessant aan is voor mij, is dat hij aan de ene kant combineert die pessimistische analyse. En daarmee channelt hij. Heel veel mensen voelen zich gehoord. Van oké, ja, want mijn leven is ook alleen maar naar beneden aan het gaan, achteruit aan het gaan. En deze man zegt het. Dus ik geloof hem ook als hij zegt dat hij voor me gaat staan. Maar combineert dat met een ongelofelijke menselijkheid en humor. En gewoon. En de vrees die ik heel erg vaak heb ervaren in mijn soort van campagnewerk en gesprekken met politici is dat als we gaan benoemen wat er misgaat of een beetje boos gaan worden over degene die hier schuld aan hebben, dat we dan ook niet meer aantrekkelijk kunnen zijn voor de kiezer, omdat we dan overkomen als een soort zure bedoeling, een vervelende bedoeling met een belerende vinger en al dat soort dingen. En ik geloof het helemaal niet. Wat ik wil zien is iemand waarvan ik denk, dat is een hele aardige vent, vrouw, maakt niet uit. met humor, met zin in het leven, die waar je gesprek mee kunt voeren, waar je dat biertje mee kunt drinken, maar die tegelijkertijd wel benoemt, je wordt genaaid. Het is niet een fictie, dat is niet een mythe, dat is niet puur een idee dat je jezelf aanpraat. Dat is daadwerkelijk zo. En dat komt door dit en door deze mensen en deze groepen. En ik ga daar wat aan veranderen. En ik denk dat daar veel meer een soort recept is voor een populaire, of hoe noemde je het nou eerder? Wat is nou aangenomen aan motie? Eco-socialistische, of eco-populistische misschien pleidooi, boodschap, manifest.
En wat betekent dat dan, als je dit nu nadenkt, er komt een hele lange campagne aan nu. Hoe vertaalt dat zich, deze boodschap, voor deze campagne? Wat moet er op de poster?
Timmermans heeft natuurlijk een rocky road in de zin dat hij heeft momenten dat hij heel erg gewaardeerd wordt. Aan het begin, maar ook later toen verkiezingen niet helemaal gewonnen waren. Nu vanochtend had hij een vlammende speech.
Zo,
en dat zijn momenten waarin hij wel ook die woede en gewoon loslaat. Gewoon laat zien en problemen benoemt. En dat zijn hele lekkere momenten. En er zijn ook momenten van Timmermans dat het meer in een soort van algemene termen van we gaan Nederland weer vooruit helpen en samen vooruit en dat soort dingen. En dat valt dan weer niet zo heel erg lekker. Dus ik hoop dat Timmermans die kant van hem, die denk ik uiteindelijk veel meer zijn persoonlijkheid is dan die zachte soort van middle of the road-achtige kant. Ik hoop dat we die gaan zien de rest van de campagne. En ik hoop ook dat we gaan durven benoemen, misschien we kunnen lang testen of het woord neoliberalisme gebruikt moet worden of niet. Maar laten we wel benoemen wat hier het probleem is. En dat het probleem sowieso wel door de VVD als door de PVV gedragen wordt.
Mooi, dankjewel. Dan gaan wij dus lekker met elkaar pessimistische campagne. Ja, dank voor dit.
Maar wel met politiek vuur.
En met politiek vuur en natuurlijk optimisme vanuit onze wilskracht. Gaan we doen. Thanks dat je er was, Simon.
Ja, leuk om te zijn.
Ja, heel interessant.
En voor de luisteraars, degene die halverwege indropte en die dachten, hey, leuk, mensen die praten, waar is dit van? Wij zijn de podcast De Linkse Revolte. Wij zijn elke donderdag te luisteren en te bekijken op je favoriete podcastplatforms, zoals Apple of Spotify en op YouTube. Maar je kan ons ook volgen en daar mee gaan praten. Dus dat kan je kan meepraten via Insta, via Blue Sky, via TikTok en via YouTube. Maar je kan ook meepraten via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Daar kan je ook dingen inspreken en die gaan wij dan bespreken in onze podcast. Dus het is echt een plek voor discussie en uitwisseling. Dus mocht jij nou vandaag het gevoel hebben gehad van, nou, ik had wel meer willen zeggen op dit congres over de lijn. Onze podcast is de plek om dat soort berichten.
Waar wacht je nog op?
Waar wacht je op? Ja, precies. Dus doe dat vooral. En wat je ook kan doen bij vriendvandeshow.nl is ons steunen. Je kan daar vriend worden voor €2,50 in de maand. Dat is tegenwoordig nog geen eens een biertje. Dus, en dan help je ons enorm, want wij willen de komende campagne ook kaart gaan knallen met allemaal leuke content om dit land de goede kant op te gaan sturen. Dus daar zou je ons enorm mee helpen. En dan zou ik nu zeggen, geniet van het congres. En hopelijk heb je, als je thuis luistert, ook een lekker broodje. En dan zien we je waarschijnlijk volgende week in een reguliere aflevering van de podcast.
Tot dan.
Yes.
Tot dan.
Doei.
Doei. All you bad folks, you must go.